sein, bei Jesus wohnt, wo du liebst, es hilft uns.
Nach der Liebste, der Frucht von der Geist, die alles gelooft en verbraucht. Seht nach der Gaben, die God aan ons geeft, willkürig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen, verbindt en afbaart. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft.
Beginnen, samen één en elkaar welkom te heten. Ik zou zeggen, kijk eens even om je heen. Heet elkaar eens even welkom. Fijn dat je er bent. Niet zo schuchter allemaal. Heerlijk. Mooi. Het is wel bijzonder dat ik... Het is misschien wel een leuk kort even te vertellen, niet te lang. Toen ik jeugdoudste werd gevraagd, toen had ik een van de dingen die ik in gebed tot God zei... Ik jeugdoudste, want ik vind gemeente zijn eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Dat was toen. En het bijzondere is dat God in de tijd, in mijn rol als jeugdoudste, het gemeente zijn voor mij zo belangrijk heeft gemaakt. En dat ik er kan van genieten dat we bij elkaar zijn. En dat we elkaar ook tot steun zijn. Dus het is ook mooi dat je met elkaar bent en straks bij de koffies vraagt aan elkaar hoe gaat het met je. Welkom. Welkom, Jacques. Fijn dat je hier wil voorgaan. Radicale vriendschap, een mooie boodschap die je ons hebt te brengen. God zegen. En vanmiddag om 5:00 gaat Dirk Muurling voor in de dienst. Vanmorgen kwam er een mededeling dat helaas vannacht zuster Nelly Schaftenaar is overleden. Ja. En ze is gisteravond overleden en zoals de familie zei, ze is naar het vaderhuis bij de vader gegaan. Verdere informatie is er nog niet. Dat zou vandaag waarschijnlijk volgen op de Skipio-web. We zullen in de voorbeden bidden voor Evert Schaftenaar en de familie. Maar het is wel goed om het even te benoemen. En in de voorbeden neemt Jacques het ook nog mee. Gert. Jij komt wat vertellen over de week van gebed.
Ja, even een overgang. Zoals de mededeling te horen van Nelly Schafsnaar. Maar de vakanties zijn weer voorbij en de kinderen hebben dat al aan de lijve mogen ondervinden. Volgende week beginnen we weer met de startzondag. Het is gebruikelijk om de laatste jaren eigenlijk de week van gebed te laten beginnen in plaats van het nieuwe jaar. Te beginnen bij het nieuwe seizoen. En dat willen we ook dit jaar weer gaan doen. En dat betekent dat we in de eerste week na de startweek alle dagen, alle werkdagen, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 's avonds bij elkaar komen om 19:30 om samen met elkaar het aangezicht van God te zoeken. En dan kun je afvragen, ja, waarom doen we dat eigenlijk? En vanmorgen was ik al heel fanatiek aan het hardlopen. En voordat ik hardloop, dan zet ik altijd mijn smartwatch aan om af te stemmen met de satelliet daarboven. En dat is misschien ook wel wat we doen op het moment dat we zo'n week van gebed hebben. En we hebben natuurlijk allerlei plannen al gemaakt over wat we gaan doen dit jaar. En hebben we allerlei ideeën over. Maar wat is het ook goed om voor die tijd samen af te stemmen met elkaar, met de Heer. En je af te vragen, waar zijn we mee bezig? Waarom doen we dit? Onze noden bij God te brengen, maar ook om te vragen van wat wil God van ons als gemeente dit jaar? En daarom wil ik nu ook die oproep doen, kom. Als je maar een avond kunt, prima. Je hoeft niet alle avonden te komen, ik kan ook niet alle avonden. Maar kom gewoon en ga samen met ons, ga samen met elkaar de Heer zoeken. En verwacht je dan concrete antwoorden? Misschien niet. Maar het is wel een zichtbaar maken aan God. Van we zijn bereid, we zijn ontvankelijk, we willen luisteren naar uw stem. En Heer, wat wilt u met ons dit jaar? Dankjewel.
Dankjewel, Gert. Mooi dat elkaar in gebed ook samen als gemeente zoeken. Joram, ja, naar voren komen. Dat is even een sportieve activiteit. Joram, maar komt wat vertellen over de Vechtjongerendag die op 11 september zou zijn.
Nou, inderdaad. Want Rick die zei net dat hij vroeger nog niet zo was van het gemeente zijn. En zo zal dat misschien voor sommige jongeren ook zijn. Dus 11 september doen we eigenlijk een verbeterde variant voor de jongeren dan wat we hier vanochtend doen. En dat konden we niet beter aanpakken, vonden wij zelf, dan met Hanne de Vries. Dus op 11 september in de ochtenddienst nemen de jongeren het een klein beetje over en zal Hanne de Vries komen met zijn band, of tenminste met het project Love Revolution. Hij zal dus komen spelen. We hebben een spreekster, Marianne Esseling, die zal wat komen delen over het thema seksualiteit. En de hele dag zal in teken staan van jongeren. 'S Ochtends dus een ochtenddienst hier in de kerk met Hanne de Vries. 'S Middags gaan we daarna naar de Tempelweg, naar familie Westerink. En daar hebben we een barbecue met wat spelactiviteiten. Belangrijk is dat de barbecue gratis is, dus je kan gratis eten. Dus kom ook daar allemaal naartoe als je tussen de 12 en de 21 bent. Nee, maar hier in de kerkdienst is er tijdens die tijd ook een andere dienst. Dus voor de volwassenen, die kunnen daar gewoon naar de kerkzaal. En 's avonds, of eigenlijk 's middags, rond een uurtje of 4, hebben wij de At the Cross-dienst. En ook die zal buiten zijn, op de Tempelweg bij familie Westerink. Dus wees daar ook allemaal voor welkom. Voornamelijk de jongeren, maar op de Tempelweg om 4 uur mogen ook wel wat oudere mensen komen. Dus als jullie dan toch willen komen, wees welkom. En dat geldt ook voor de ochtenddienst. De ochtenddienst hier in de kerkzaal zal voornamelijk voor de jongeren zijn. Maar mochten jullie toch een oogje in het cel willen houden, dan mag dat. Dan zullen we achterin wat stoeltjes voor jullie klaarzetten. Dat komt helemaal goed. Dus wees welkom, wees welkom. Verder is het wel handig dat als jullie naar de Tempelweg komen voor de dienst, dat je in ieder geval even een stoel meeneemt. Want anders zit je in het natte gras en dat zou zonde zijn. Dus wees welkom. 11 september hebben wij hier een jongerendag.
Informatie is ook nog weer terug te lezen op de Skipio-web. Er staat een mooie flyer, er staan de tijden bij, de adressen, dus dat volgt zich vanzelf. En het is een ochtenddienst waarin echt jongeren een plek krijgen. Het zou anders gaan dan normaal. Voel je wel vrij om te komen, hè? Want dat is ook weer gemeente zijn met elkaar. Dus wees ook welkom. Dus we zullen zeker een goed plekje voor jullie zoeken. De bloemengroet gaan deze keer naar Margriet en Dirk Muurling en voornamelijk naar Margriet. Die heeft de elleboog gebroken en heel vervelend ook op de linkerarm. Dat is de arm die ze dagelijks gebruikt. Dus Dirk zit ook in een vorm van een mantelzorger, dus die is flink aan het zorgen. Dus we zullen straks in de voorbeden nog aan hun gedenken. In ieder geval, de bloemen komen die kant op. Dirk. Ja, krijg je dat weer, hè? Jacques, dan mag ik je een hand geven. En God zegen te wensen.
Dankjewel, Christian. Goedemorgen allemaal. Ja, ik hoor een gratis barbecue. Dat 21. Ik ben al 29 jaar 21 sinds afgelopen zaterdag. Dus nou ja, degene die goed kan rekenen weet hoe oud deze voorganger is. Fijn dat ik hier mag zijn. Het is een nieuw. Weer op de preekstoel. Ja, het is geinig. Vandaag gaan we het hebben over radicale vriendschap. En we hebben daar een heel bekend bijbelgedeelte bij. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zingen, gaan we God aanbidden. Maar we willen eerst God ook uitnodigen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit, maar dan ook nooit loslaat hetgeen zijn handen gemaakt hebben. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, Christus Jezus, in zijn Zoon verbonden met de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we verder met het zingen van opwekking 576, als wij samen u aanbidden.
Als wij samen weer
zullen we God een zegen vragen voor deze dienst. Vader God, aan het begin van deze dienst komen we bij u. Heer, we weten dat we het niet zelf kunnen, Heer. We verwachten het van u. Heer, want u bent een grote God, een vredevorst. Heer, u bent Immanuel, God met ons. Heer, een vraag, wilt u ook met ons zijn deze ochtend? Heer, dat we ons mogen afstemmen op u. Heer, zoals Gert dat al zei, dat we ons mogen afstemmen op wie u bent. Dat we ons hart mogen openen, zoals hij zijn horloge afstemde. Heer, open onze harten, raak onze harten aan. Heer, ook voor degenen die kijken. Heer, kom met uw boodschap, wat u ons te zeggen heeft. Door de lieder heen, door het woord heen, maar misschien ook wel door de stilte, Heer. Raak ons hart aan en geef ons in ieder wat nodig is. Nodig is om de relatie, de vriendschap die we met u hebben, Heer, om die te versterken. Heer, dat vragen we in eerbiedigheid, Heer, op onze knieën. Want u bent een groot God, een machtig God. Hier heeft de hemel en aarde geschapen. U houdt alles in uw hand. En toch mogen we bij u komen. Heer, we danken u voor wie u bent. En wilt u zo met ons zijn dit komende uur. Om Jezus wil. Amen. Nu kom ik even naar beneden. Want ik heb een vraag. En dat is een vraag aan de kinderen. En jongeren. En wat oudere jongeren. Mark bijvoorbeeld, ja. Wie van jullie heeft er een beste vriend of vriendin? En wie wil dus vertellen wie dat is? Nou, ik ga eens even naar jou toe. Hoe heet zij of hij?
Isa.
Isa, wat een mooie naam. En waarom is dat jouw beste vriendin?
Want ze is ook heel lief. En we kunnen heel vaak samen spelen, want zij woont heel dicht bij mij.
Oh, dat is handig. Samen spelen en ze is heel lief. En wie had er nog meer een beste vriend of vriendin? Daar, oh, je zit helemaal in het midden. Ja, dan moet ik even de microfoon doorgeven. Of kom je even naar mij? Kom maar even naar mij toe. Ja, dat is nog beter, hè? Hoe heet jouw vriendin?
Fenne.
Fenne, ook een mooie naam. En waarom is dat jouw beste vriendin?
Omdat zij ook heel dicht bij mij woont.
Oh, wat handig is dat, hè? Oh, kijk eens. En was er nog één? Wat zeg je? Oh, dat zijn... Oh, nou ja, zeg. Hè? Toeval bestaat niet. Wat prachtig. Echte vriendschap. Radicale vriendschap, ook in de kerk. Prachtig, hoor. Hey, nu heb ik, als jullie toch beste vrienden zijn, hè? Besties of BFF heet dat tegenwoordig. Een vraag aan jou. Haal jij wel eens grapjes of pranks met Isa uit?
Niet echt vaak.
Niet echt vaak, maar wel eens gedaan?
Nee.
No. Denk je dat Isa dat leuk zou vinden?
Ja.
Oh, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan ga ik even naar Isa toe. Isa, ja, kom maar weer. Ja, nee, nu ben je aan de beurt, hoor. Stel nou voor, hè. Dat jouw beste vriendin, dat die naar vioolles moet, maar de band is lek. En jij moet naar voetbaltraining. En ze vraagt, mag ik jouw fiets lenen? Zou je dat dan doen?
Nee.
Oh! Nou, dat is wel in ieder geval een heel eerlijk antwoord. Dank jullie wel. Ja, ik vind dat, ik zou het denk ik ook niet doen, hoor. Nee. Nog een vraag. Wie van de kinderen heeft Jezus als vriend? Of durf het niet te zeggen? Kun je Jezus als vriend hebben? Nou, vandaag gaan we nadenken over vriendschap. En we gaan ook nadenken hoe Jezus onze vriend wil zijn. En wat dat dan betekent. En ik heb dat dan radicale vriendschap genoemd. Dat is een beetje misschien een moeilijk woord, maar in de preek ga ik dat ook uitleggen. Wat dat dan is, hoe Jezus onze vriend kan zijn en hoe wij ook Jezus onze vriend mogen noemen. En daar ga ik een verhaal over lezen. Uit de Bijbel. Het is een bekend verhaal. En dat verhaal, dat staat in Lucas. En dat kennen jullie misschien wel, want dat staat ook in een aantal andere Bijbelboeken. Onder andere Matthäus en Marcus. En dat gaat over een man die verlamd is. Hij heeft een dwarslesie, hij kan niet meer lopen. En die man heeft 4 vrienden. Hele goede vrienden. Ik denk net zoals jullie twee, echt beste vrienden. En die gaan met hem naar Jezus toe. Zo lezen Lucas 5, vers 17 tot 26. Toen hij, dat is Jezus, op een dag onderricht gaf, hij gaf les, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met de verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten ze hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, dat vlak voor Jezus. Toen hij, dat is Jezus weer, hun geloof zag, zei hij tegen een man: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven anders dan God alleen? Maar Jezus, die wist wat ze dachten en zei tegen hen: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van de aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God. En ze zeiden: vervuld van ontzag, vandaag hebben wij iets ongelooflijks gezien. We gaan verder met het zingen van een aantal liederen die het combo wel zal aankondigen.
We gaan eerst twee kinderliederen zingen. Het is fijn om je vriend te zijn en sta eens even op. Dus dat gaan we ook allemaal meedoen natuurlijk. En dan zingen we daarna nog op het 249, Heer, wat een voorrecht.
Van hem houdt. Springen ze in de lucht als je
zien als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt.
Nog één.
Jullie mogen gaan zitten. Ik zat net te denken, ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Nou, dat, in heel veel kerken heb je dan echt een soort mooie uitdrukking dat je dan van Jezus houdt. Hè. Soms wil je vaak dat mensen gaan staan, maar met zitten kan dat natuurlijk ook. We gaan vandaag in onze preek nadenken over radicale vriendschap. En ik kom af en toe naar beneden om u een vraag te stellen. Dan weet u dat alvast. Dus dan kunt u wegduiken of even de andere kant op kijken. En als u een rood hoofd krijgt, dan bent u aan de beurt. Maar we willen beginnen met een kort quizje. Dennis, laat even een fragmentje horen en ik ben benieuwd of u dat kent. Ik zie daar al dansbewegingen. Wie is dat?
Ja, dat is Rick Ashley. Hij doet het niet.
Oh.
Dit is Rick Ashley, Never Gonna Give You Up.
Zeker. Mag ik ook vragen waar je dat liedje van kent? Want dat was in 1987 nummer 1 hit. Toen was je denk ik, En voor degene die het niet kent, nou laat even het refrein horen.
Never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye.
Nou, toen ik in 87, toen was ik een jaar of 15, toen was dit een grote hit. Maar zijn er ook jongeren onder ons die dit liedje kennen? Ja, waar ken je het van? Geen idee. TikTok. Waar ken je het van? Oh, hij kent het ook niet van TikTok. Zijn er mensen die het wel van TikTok kennen? Ja? Maar wat voor filmpjes gebeurt het dan? Gaan ze dansen? Ja, ik ga het niet voordoen. Maar ik laat het straks wel zien. Dit nummer wordt heel veel gebruikt als een zogenaamde meme. En voor degene die mijn leeftijd en ouder hebben en denken van waar heeft hij het over? Een meme, dat schrijf je als M-E-M-E. Dat is een soort van digitale spotprint. En dat wordt heel veel op het internet gebruikt om grappige filmpjes en met katten te doen. En dit filmpje met Rick Astley of deze muziek wordt heel vaak gebruikt om iemand te pranken of iemand een poets te bakken. Dan zeggen ze, nou, ik heb hier een prachtig filmpje over katten. En dan klik je erop, dan staat er, you have been Rickrolled. Oftewel, je bent erin getrapt. En dan wordt het liedje van Rick Astley wordt gedraaid. Dus, dit nummer, dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk voor deze preek, Radicale Vriendschap. Want natuurlijk de titel, Never Gonna Give You Up, ik geef je nooit op. Kun je betrekken op de mensen, de vrienden die deze man naar binnen dragen. En tegelijkertijd is het ook vaak een meme. En om te zien dat het een meme is en het dansje, heb ik nog een filmpje. Dat is van Fortnite. Kent het? Nou, daar is het dansje dus. Dus je ziet, het wordt continu hergebruikt. Maar dat meme, dus dat het een soort spotprint of een grap is. En de titel, daar moest ik aan denken. De titel, dat snappen we wel. Hè? Ik geef nooit op. We gaan net zo lang door dat we bij Jezus zijn. Dat we ons doel bereikt hebben. Tegelijkertijd was het daar ontzettend druk. Het zag zwart van de mensen. En de vrienden lopen daar, als het ware. Ze willen naar binnen. Want ze willen hun verlamde vriend bij Jezus brengen. En ik denk dat heel veel mensen dat aanzagen. En dat misschien ook wel als een meme zagen. Ze kennen dat woord niet. Ik heb het woord meme nooit in de Hebreeuwse Bijbel gezien. Maar men dacht wel van, nou, kijk dat dan. Hè. Gaan die vrienden, nou, succes ermee. Er werd bespot. Mensen werden bespot. Net als Jezus zelf overigens. Er was een ontzettende grote mensenmassa. Mensen die ontzettend onder de indruk waren. Maar er waren ook mensen die echt met een blokje erbij stonden van, nou, eens even kijken wat hij nu weer zegt. En wat hij nu weer doet. En of dat wel volgens het boekje van onze tijd kan. Ik denk dat dit verhaal voor mij enorm sprekend is. Als ik denk aan het thema radicale vriendschap. Het thema van vandaag. We lezen dit verhaal uit het Bijbelboek Lucas. En Lucas, eigenlijk zou je het een keer moeten lezen van begin tot eind. Is één groot reisverhaal. Jezus begint, het begint bij de geboorte. En dan Jezus begint te werken in Galilea in het noorden. En langzamerhand trekt hij naar het zuiden, naar Jeruzalem. Waar het dan eindigt in de kruisiging en de opstanding. Eigenlijk is het ook een soort van radicaal reisverhaal. En dat woord radicaal, daar gaan we zo bij stilstaan. Wat dat nou is en wat het radicaal maakt. Als je die verhalen zo leest, en ook het hoofdstuk waar dit in staat, hoofdstuk 5, dan proef je de radicaliteit. De radicaliteit spat van de bladzijde af. Jezus doet radicale dingen. Hij doet dingen die nog nooit gebeurd zijn. Hij doet dingen waarvan mensen zeggen, oh, dit is ongelooflijk. Mensen zijn in extase. Mensen zijn diep onder de indruk. Maar tegelijkertijd doet hij ook dingen waar die mensen tegen de haren in strijkt. Waar die dan denken, nou, als dat nog zo doorgaat, dan weet ik niet. Dan gaat hij de hele land ondersteboven gooien. Het is een radicale tijd. Dus, maar in al die verhalen zie je eigenlijk twee woorden naar voren komen. Jezus laat zijn autoriteit zien. Dat is eigenlijk, hij laat zien wie hij is. De macht die hij heeft. Deze man die verlamd is, staat op, die wordt genezen. Vlak daarvoor is er een Melaatse man. Raakt hij aan, wordt ook genezen. Hierna gaat hij naar de tollenaar Levi toe.
En daar zie je vooral het tweede thema, compassie. Hij laat zijn hart spreken. Dus autoriteit en compassie, dat zijn eigenlijk de twee woorden die we door die verhalen heen zitten. En dat is eigenlijk ook de twee elementen die we weer terug zien komen in onze boodschap van vandaag. De radicaliteit en de compassie, de vriendschap. Nou, als we eens gaan kijken bij dat woord radicaal. Wat is nou eigenlijk radicaal? We gebruiken het te pas, vooral te onpas. Radicalisering. Kijk op uw smartphone, lees een krant. En we zien dat dat echt een woord van deze tijd is. Mensen radicaliseren, groepen radicaliseren. Maar wat is dat nou precies? En wat bedoelen we daarmee? En is die term misschien niet te veel gebruikt? Ik las gisteren het NRC en er stond toevallig een column in, een opiniestuk, met de titel Hou op met radicaliseren om dat alleen maar als probleem te zien. Soms heb je radicale denkbeelden nodig om maatschappelijke vooruitgang te krijgen. Ja, je kan het ermee eens zijn, je kan het ermee oneens zijn. Maar toch, radicaliteit is toch wel iets wat we zien in onze maatschappij. Nou, als we dan denken, waar hebben we het dan over? Dan heb ik eens op de website van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Die heeft dan zo'n heel rijtje met de definities. En daar staat dan het volgende bij radicalisering. Dat is een proces van toenemende bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden. En die in daden om te zetten. Deze toenemende bereidheid kan leiden tot gedrag dat andere mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt. Kan aanleiding zijn voor individuen of groepen om zich af te keren van de samenleving en kan leiden tot het gebruik van geweld. In de politiek is radicalisering een van de punten waar men over nadenkt. En er zijn zelfs mensen die hebben op hun kaartje staan deradicaliseringsambtenaar. Nou, mocht u een goed woord voor Scrabble zoeken, daar heeft u hem te pakken. Mensen die dus ervoor moeten zorgen dat mensen als het ware weer terugkomen. Deradicaliseren, dus dat ze niet te veel afwijken van het gemiddelde, van wat wij goed vinden. En dat zien we natuurlijk ook in ons verhaal. We zien daar die fariseeën, de wetsgeleerden, die kijken daar van, ja, is die Jezus niet een beetje te radicaal? Loopt hij niet te veel uit de pas? Kan dat wel? Moeten we hem niet deradicaliseren? Moeten we daar een deradicaliseringsambtenaar op afsturen? Waar ze zo verbolgen over zijn, is het woord godslastering. Want Jezus zegt namelijk tegen die verlamde man, als eerste niet, sta op. Nee, dat zegt hij niet. Het eerste dat hij zegt is, uw zonden zijn u vergeven. En weet je wat mij zo opviel? Uw zonden zijn u vergeven vanwege het grote geloof van uw vrienden. Heb je dat eens gelezen? Vanwege het geloof van de vrienden zijn de zonden van die man vergeven. En ja, wie kon er dan alleen zonden vergeven? Dat kon God. En daar staat dan Jezus, die doet dat ook. Dat kan niet. Totale radicalisering ten top. Nou, dat was natuurlijk koor op de molen van dit soort schriftgeleerden. En we zien eigenlijk als je verderop leest in het boek Lucas, dat ja, men het steeds vaker oneens is met Jezus. En uiteindelijk zien we dus dat Jezus dit met de dood moet bekopen. Jezus wordt gestraft. En eigenlijk als je die definitie van de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, naast dit verhaal legt, dan is Jezus bereid de uiterste consequentie te aanvaarden. Maar toch het mooie van de Bijbel vind ik, dat wij vaak met een aardse bril kijken naar wat er gebeurt. En Jezus heeft een geestelijke blik. Wij zien eigenlijk niet wat hij doet. Dus misschien kan je wel zeggen dat Jezus hier als het ware geestelijk radicaal is. Hij radicaliseert op een geestelijke manier. Hij vergeeft de zonden. Hij zorgt ervoor dat mensen als het ware worden zoals ze bedoeld zijn. Hij radicaliseert niet op een aardse manier. Veel mensen dachten dat, hè? Die hoopten op hem. Nou, daar is hij. Onze leider. Die gaat ons verlossen van de Romeinen. Jezus laat dat ook vooral zien in zijn autoriteit, in zijn kracht. Dus zijn radicaliteit is vooral van, nou ja, hij laat zien, hij vergeeft zonden, hij doet wonderen. Nou, als je dat woord radicaal nou eens opzoekt in het woordenboek, kijk, waar komt dat nou vandaan? Dan komt dat uit het Latijn. En in het Latijn staat daar het woord radix. Weet iemand wat dat betekent? Toevallig. Wortel, inderdaad, het is wortel. En een, ja, een wortel die je kan eten, maar ook vooral een boomwortel. Eigenlijk wortel, de kern, het hart. En eigenlijk kun je zeggen dat Jezus hier tot de radix gaat als hij radicaliseert. Hij gaat tot de wortel, tot de kern. Hij zegt tegen die man, uw zonden zijn u vergeven, sta op. Hij gaat tot de kern en neemt actie. Maar hij gaat de andere kant ook op naar de kern, want hij doorziet direct het politieke spel van deze fariseeën en schriftgeleerden. Hij doorziet wat ze denken en zegt van, joh, wat is nou makkelijker? Uw zonden zijn u vergeven? Ze zeggen dan, sta op en wandel. En daar hebben ze geen antwoord op. En toch laat hij het beide zien. Hij laat zien wie hij is. Hij laat zijn macht zien. En in de laatste zin, vers 26, zie je eigenlijk dat er een soort van tweevoudige reactie ontstaat van de mensen. De ene kant staat er dat mensen heel enthousiast zijn. Ze zijn in extase, staat er echt letterlijk. Maar aan de andere kant zijn ze ook vol ontzag, want ja, dat is toch wel God. Men is ontzagwekkend. Vervuld met vrees, zoals in de vorige Statenvertaling staat. Vol van vrees en bewondering. En ik denk dat dat de autoriteit van Jezus ook doet. De radicaliteit van Christus, daar mogen we over verwonderen. Maar daar mogen we ook ontzag voor hebben. En dan het andere woord van ons thema, dat is vriendschap. Als ik dit verhaal lees, dan vind ik dat een van de mooiste verhalen in de Bijbel en misschien wel in de literatuur die over vriendschap gaan. Deze vier vrienden, dat is voor mij een voorbeeld van echte vriendschap. Ze tonen doorzettingsvermogen. Ze kunnen omdenken, zoals wij dat dan tegenwoordig noemen. We kunnen er niet doorheen, dan maar via het dak. Ze hebben een enorme drive. Ze willen gewoon het beste voor een vriend. Wat ze eigenlijk willen, is dat ze letterlijk als het ware hun vriend voor de voeten van Jezus brengen. Dat is misschien wel hun radicaliteit. Samen vriend zijn betekent onze vriend letterlijk, maar heel vaak ook figuurlijk, voor de voeten van Jezus brengen. In onze tijd is vriendschap een term die we vaak tegenkomen. En ja, ik hou van muziek. En ik ben eens wat liedjes gaan luisteren die over vriendschap gaan. En dan hoor je verschillende dingen. Nou, bekend is misschien Het Goede Doel uit 1983. Nou ja, goed, hè, degene die Rick Astley weet, kent hem misschien niet. Maar dat gaat zo van, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje is groot met een dun laagje groot. U kent uw klassiekers, hè. Oftewel, vriendschap, ja, het is een grote illusie. Een bron voor teleurstellingen. Maar aan de andere kant, als ik dan in de gospelmuziek ga kijken, heb je een lied van Israel Houghton, dat is een gospelzanger. Die zingt gewoon, I am a friend of God. Ik ben een vriend van God. He calls me friend. Hij noemt mij een vriend. Ja, hij noemt mij een vriend. Maar wat is dat dan, vriendschap? En nu komt interactie deel 2. Wat zijn voor u kenmerken voor vriendschap? Ans.
Vriend is er in goede en slechte tijden.
Ja, 25 jaar getrouwd, hè? Heel goed, ja. In goede en in slechte tijden, dat zeg je op de eerste dag. Ja, mooi. Kees, wat is vriendschap voor jou?
Trouw.
Trouw.
Trouw, zeker. Ja, mooi. Joop.
Om zonder woorden hier bij iemand thuis te voelen.
Oh, dat is een hele mooie, diepe. Zonder woorden hier bij iemand thuis te voelen. Trouw. In goede en in slechte tijden. Wat is voor jou vriendschap?
Ja, gewoon vol vertrouwen, maar dat is al gezegd.
Ja, dan is dat trouw. Bert, wat is het voor jou?
Vertrouwen.
Vertrouwen. Een belangrijk woord. Dank jullie wel. Er zijn jezelf zijn, in goede en in slechte tijden. Ik heb eens even gegoogeld wat de vriendschap is. Dan krijg ik natuurlijk de meest goede antwoorden, dat snapt u wel. En op mijn website vond ik, vriendschap is positieve wederkerigheid. Nou, ik moest even nog een keer zoeken wat dat dan betekende. Maar dat is eigenlijk een soort van bij elkaar zijn. Zonder dat je wat hoeft te zeggen, hè? Zoals Joop ook aangaf. Er stond ook doen wat het beste voor de ander is. Ik vroeg aan de twee beste vriendinnetjes, Isa en... Moet je naam even vergeten? Verder, ja, dankjewel. De fiets lenen? Nou, echte vrienden, als het echt erop aankomt, doen dat. Nou, fiets lenen doe je dat natuurlijk niet, hè? Dat is heel... Maar echte vrienden doen dat, hè? Dus doen wat het beste voor de ander is. En dat is heel moeilijk. Maar als we eens in de Bijbel gaan kijken, dan zie je daar natuurlijk allerlei teksten over vriendschap. En ik wil een stuk lezen uit Johannes 15, vers 9 tot en met 15. En als het goed is, wordt hij zo getoond, ja. Daar staat, ik heb jullie lief gehad, zodat de Vader, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde, als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook vaak aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Dat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Dus we zien hier dat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Zoals ik voor jullie ben. De radicaliteit, de autoriteit, de passie, de compassie. Zo wil ik ook dat je voor je vrienden bent. En... als je die tekst echt letterlijk leest, dan is dat heel radicaal. Dan gaat dat de wortel, dan gaat dat de kern. En we zien hier, in onze tekst, dat beide samenkomen. We zien de radicaliteit van Jezus, gevormd worden met de vriendschap van de Vader. Of van de vrienden. En als je een radicale vriendschap nou combineert, dan zie je vooral heel veel beweging. En zien hier eigenlijk een beweging twee kanten op. Vanuit de vrienden, hun invulling van radicaliteit is dat ze hun vriend aan de voeten van Jezus willen brengen. Letterlijk in dit geval. Omgekeerd zien we ook de beweging van Jezus. En als je eigenlijk door de hele Bijbel heen leest, is Jezus naar de aarde gekomen om mens te worden. En beweegt als het ware naar deze man toe. Uw zonden zijn u vergeven. Je krijgt een nieuw hart. Sta op. En wandel. Het is een beweging naar Jezus toe. En het is een beweging van Jezus naar jou toe. Die jou in je hart wil raken. Dat is de radicaliteit. Voor ieder, persoonlijk, mogen we naar hem toe bewegen. En ik denk dat dat ook de uitnodiging vandaag is. Wat wil jij, of wie wil jij voor de voeten van Jezus brengen? Wat wil jij doen om nog dichter bij hem te komen? Zodat hij je hart mag aanraken. Zodat jij versteld mag staan. In extase staat. Maar ook vervuld van ontzag aan zijn voeten mag zitten. Verwonderd van wat hij gedaan heeft voor ons. Tegelijkertijd is radicale vriendschap... voor je vrienden er zijn. Je vrienden. Of je vriend die in nood is. Voor de troon van Jezus brengen. Voor de voeten van Jezus brengen. Zoals de vrienden dat hier letterlijk doen. En heb je veel vrienden zelf. Dan wens ik je echt heel veel radicale vriendschappen toe. Zodat je elkaar echt van hart tot hart mag bemoedigen. Dat er van hart tot hart actie mag zijn. Het is niet voor niks dat een radicale vriendschap niet zitten is, maar dat er beweging in zit. Een beweging naar Jezus toe, een beweging naar andere mensen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, radicale vriendschap is geloof in actie. Tegelijkertijd kun je denken van ja, goed verhaal, Jacques, leuk, vriendschap. Maar ik heb geen vrienden. Ik voel me enorm eenzaam. Ik zit hier misschien wel in de kerk, omringd door honderden mensen. Maar ik voel me niet gezien. Eenzaamheid is een groot probleem. Misschien wel veel groter dan wij denken. In Nederland zijn 2 miljoen mensen, wordt geschat, die voelen zich structureel eenzaam. Last van burn-out verschijnselen. Voelen zich niet gezien. Ook hier geldt. Jezus is ook voor jou gekomen. Hij ziet jou. Jezus ziet jou en wil je hart aanraken. Jezus wil jouw vriend zijn, zoals kinderen vaak zeggen. En ik had er vroeger wel wat moeite mee, maar ik denk echt dat Jezus zijn hart aangeraakt wordt door wie jij bent. En hij wil jou ook aanraken. En ik snap als je eenzaam bent dat dat heel lastig is. En ik wil er straks in het gebed ook speciaal voor bidden. Mocht je nou zelf zoiets hebben van, ja, ik voel me eenzaam of wat dan ook. En ik wil voor me laten bidden, er is een gebedsteam. Zit achterin. En je kan ook punten zelfs mailen als je met de livestream kijkt. Maar maak daar gebruik van. Mensen voor jou mogen bidden. Dat is ook gemeente zijn, wat Rick zei. Radicale vriendschap is ook gemeente zijn. Samen je moeite voor de troon van Jezus brengen. Goed. Mijn smartwatch geeft aan dat ik bijna 20 minuten bezig ben. En daar zit een limiet. Nee, dat is... We begonnen met het nummer van Rick Astley. En als goede predikant, dan eindig je ook waar je mee begonnen bent. En dat nummer heet Never Gonna Give You Up. En als je de slide wil laten zien. Vorige week was er een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij, Insurance, die heeft een Rickroll toegepast. Je kan het filmpje op internet bekijken. En zij zeggen eigenlijk, als een soort van meme, en we weten allemaal wat een meme is, van wij als verzekeringsmaatschappij geven jou nooit op, stellen je niet teleur, let you down, we lopen niet weg, we zeggen niet tot ziens, wij zijn er voor je. En ik zag dat en ik denk, nou, wat een leuke meme. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. We hebben hier te maken met de werkelijkheid. Maar misschien als je er dat toch een meme van zou willen maken. Zou je kunnen zeggen. Hè? Jesus will never give you up, let you down, run around, desert you, say goodbye. Hij geeft je nooit op. Stelt je niet teleur. Hij verlaat je niet en hij zegt niet tot ziens. Maar radicale vriendschap is geen meme. Het is natuurlijk leuk om zo'n meme te hebben. Radicale vriendschap gaat over de werkelijkheid. Het gaat over de radicaliteit, de radicste wortel. Het gaat over het hart. En vriendschap raakt het hart van God. Die verlamde wordt bij Jezus neergelegd en zijn hart wordt geraakt. En omgekeerd, het hart van die man wordt geraakt. En ik hoop echt van ganse harte dat jij die radicale vriendschap mag ervaren. Dat God jouw hart mag aanraken. En ik bid jou en u dan ook veel radicale vriendschappen toe. Amen. Terwijl de band zich opstelt, gaan we het lied 767 Familie zingen. We willen zo danken en bidden. We gaan straks bidden voor mensen die eenzaam zijn. Er is ook een lijst waar we met specifieke punten waar we voor willen bidden. We beginnen met zuster Lady Den Hoed. Die is afgelopen maandag overleden. En zij mag nu bij Jezus zijn. Afgelopen vrijdag was de dankdienst voor haar leven in dit kerkgebouw. En willen voor haar kinderen en kleinkinderen bidden. En ook vele gemeenteleden die haar goed gekend hebben. Ik kende Leni persoonlijk, dat was een goede vriendin van mijn moeder. Op 7 juni was mijn vader jarig en daar was ze nog en was niks aan de hand. En nu is ze overleden. Het, is, het kan heel snel gaan. Dus we willen ook in het bijzonder bidden voor de mensen die om haar heen staan. Daarnaast is het ook voor Ria Top. Zij kampt al jaren met de ziekte Parkinson. En is gebleken dat er een zeldzame variant, MSA, heeft. Een hersenziekte waarbij hersencellen afsterven. We bidden om troost en Gods nabijheid voor Ria, haar man Henk en de verdere familie. En verder willen we bidden voor Henk van Putten. Hij moet deze week weer naar het ziekenhuis voor controle, omdat het niet goed gaat. Dit levert weer de nodige spanningen op en we bidden hem kracht, rust en zegen toe. Daarnaast willen we ook bidden voor Arjan Bijsterbos. Het ging niet goed met hem afgelopen zomer en hij moest gedotterd worden en hij heeft stents gekregen. Het lijkt inmiddels allemaal weer goed te gaan en hij is bezig met herstel. En we hopen en we bidden dat het herstel voorspoedig mag gaan. We hebben net al in de preek heb ik erover gehad. Vrijdag 26 augustus waren Johan en Ans Metzger, ze zitten hier vooraan, 25 jaar getrouwd. We willen samen met God hiervoor danken. De Heer heeft hen rijk gezegend en zorgt voor hen en hun kinderen Lucas, Sarah en Simon. Hij is nabij en wandelt met ze mee. Afgelopen vrijdag hebben zij dit samen met hun kinderen en familie mogen vieren. Daarnaast bidden we voor Dirk en Margriet. Zij krijgen de bloemen. We hebben gehoord dat Margriet haar elleboog gebroken heeft. Maar we willen ook bidden dat deze bloemen hen mogen bemoedigen. We hoorden al aan het begin dat vannacht Nelly Schaftenaar is overleden. We willen ook in het bijzonder bidden voor broeder Evert Schaftenaar en de mensen die om haar heen staan. En uit de lijst met langdurig zieken hebben we Stefan van Boven en broeder Aardvlier. Laten we danken en bidden. God in de hemel, dank u voor uw grootheid, voor uw trouw, Heer. Maar ook voor uw compassie, Heer. Dat uw hart aangeraakt wordt, Heer, door wie we zijn, maar ook door onze nood. Heer, en tegelijkertijd bent u ook zo'n groot God, dat kunnen we helemaal niet voorstellen. Daar kunnen we geen woorden aan geven, daar kunnen we alleen maar bezingen. We kunnen het misschien in een schilderij zetten. Maar Heer, u bent beide en we mogen vol ontzag voor u komen. Tegelijkertijd mogen we ook onze vriend noemen. Heer, we danken u daarvoor. Heer, dat u zo'n groot God bent, maar tegelijkertijd onze vriend. Heer, ik bid ook en ik dank ook voor de radicaliteit die we in de boodschap mochten zien. Heer, de macht die u soms laat zien, ook door mensen heen. Heer, dat u er bent. En tegelijkertijd uw compassie voor ons. Heer, dat we naar u toe mogen komen. Dat we alles voor letterlijk en figuurlijk voor uw voeten mogen brengen. Heer, we danken u dat u zo'n groot en geweldig God bent. Heer, dat we hier samen mogen komen in alle vrijheid. Om u te loven, om u te aanbidden. Heer, voor uw troon te komen en lofprijs te zingen. Heer, tegelijkertijd zien we ook heel veel nood in deze wereld. De gebrokenheid in de wereld. We hebben het gehad over vriendschap. En ik bid en ik dank voor alle vriendschappen die er zijn. Dat die gekoesterd mogen worden. Dat de radicaliteit, dat ze nog radicaler mogen worden. Heer, maar ik bid ook voor de mensen die voelen dat ze misschien geen vrienden hebben. Die zich eenzaam voelen. En het zijn er heel veel. Heer, misschien heb je wel 500 vrienden op social media, maar voel je je nog steeds eenzaam. Heer, eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij. Die anders misschien radicaliseert dan u. Heer. Je radicaliseert misschien op een geestelijke of op een wereldse manier. Heer, ik bid in het bijzonder, wilt u ook voor deze mensen zijn. U ziet hen. Hier wilt u hen hart aanraken. Hier wilt u hen hoop geven. Wilt u hen troost geven. Wilt u hen opbeuren, Heer. Door een kaartje, door een woord, door een lied. Heer, dat ze zich gezien mogen worden door u. Heer, ik bid ook dat ze mensen zijn die zich eenzaam voelen. Dat ze de vrijmoedigheid hebben om voor zich te laten bidden. Door het gebedsteam of door andere mensen in de kerk. Heer, want dat is ook radicale vriendschap, Heer, dat we dit voor uw troon mogen brengen. Heer, we willen het ook bijzonder danken dat afgelopen vrijdag de familie Metge 25 jaar getrouwd was. Heer, dank u dat u ze zo gezegend heeft met de kinderen Lucas, Sarah en Simon. Dat u met ze meeloopt. Heer, we bidden u ook nog vele jaren toe als gezin. Heer, wilt u ook hen als gezin zegenen. We danken u ook voor, ja, dat ze hier in de kerk zijn en dat ze onderdeel zijn van onze gemeente. Heer, we danken u ook voor Dirk Muurling, onze voorganger. Hij is weer aan het werk gegaan. Wilt u hem ook zegenen, hem met de energie geven. Dat hij een stuk van uw vriendschap mag laten zien in de gemeente. Heer, we willen ook bidden voor Margriet. Haar arm is, of haar elleboog is gebroken. Wilt u ook haar, ja, hoop geven, troost geven. Heer, dat ze ook gezien mogen worden door de bloemengroet heen. Ja, maar daarnaast is er ook veel nood, veel om voor te bidden. Afgelopen maandag is onze zuster Leni den Hoed met een kort ziekbed overleden. Heer, ik bid voor ieder die haar kent. In deze kerk, in Dronten waar ze woonde. Haar kinderen, kleinkinderen. Heer, ze laat een gat achter. Heer, wilt u troost geven voor deze mensen. Troost in de leegte die achterlaat. Leni kende u, Heer. En laat dat ook een troost mogen zijn. Ik wil ook voor Ria Top. Het droevige nieuws dat ze gekregen heeft. Je wilt u troost geven. En wilt u ook haar aan nabijheid laten voelen. Niet alleen voor haar, maar ook haar man Henk en de verdere familie. Heer, als je zo'n bericht krijgt, dan stort je wereld in. En dan is misschien het laatste waar je denkt, is naar u toe te lopen. Maar Heer, wilt u en ook troosten. Heer, wilt u komen met uw kracht, Heer. U laat zien dat ze ook gezien worden. Gedragen worden. We bidden voor Henk van Putten. Spanningen die hij heeft als hij deze week weer naar het ziekenhuis moet. Wilt u hem kracht geven, Heer. Rust. En wilt ook de doktoren zo zegenen als hij weer voor verdere onderzoeken en controle deze week naar het ziekenhuis moet. Heer, we zijn ook dankbaar voor Arjan Bijsterbos. Als het niet zo goed ging, maar dat het toch geopereerd is, Heer, en dat het herstel is, dat het goed gaat. En we bidden dat het herstel voorspoedig mag gaan, Heer. Heer, we bidden ook voor de familie rondom Nelly Schaftenaar, die vannacht is overleden. Heer, we kennen haar en Evert. Er werd vaak voor haar gebeden. En Heer, we willen ook nu voor Evert bidden en voor de mensen om hen heen, familie, vrienden. Heer, want ze laat ook een lege plek achter. Wilt u bijzonder voor Evert bij Evert zijn, Heer? Wilt u hem ook troosten, Heer? Het gevoel geven dat u hem draagt. En ook hoop geven voor, ja, de komende dagen, Heer, dat hij u mag ervaren. Dat u met hem meeloopt in deze moeilijke tijd. Die misschien, ja, nog moeilijker wordt voor hem de komende tijd als hij dat zo ervaart. Heer, we willen ook voor onze langdurige zieke Stefan van Boven en Aad Vlier. Ja, elke week bidden we voor deze mensen. En elke week gaan wij naar school en we gaan werken en we beseffen eigenlijk niet hoe een leven misschien stilgezet wordt door een ziekte. Hoe je het gevoel hebt dat je misschien vereenzaamd, niet meer kan deelnemen aan de maatschappij. Steeds minder gezien wordt misschien. Ja, er zijn natuurlijk mensen die komen en je hebt toch het gevoel van, ja, minderwaardigheid zou het kunnen. Heer, ik bid ook voor deze, hè, voor Aad en Stefan en voor de andere langdurig zieken. Heer, dat u ze ziet, Heer, u ziet ze. Heer, want u bent een goed God. Heer, wilt ook dat ze ook zich aangeraakt mogen voelen, dat ze zich gezien mogen voelen. Heer, bid ook voor hoop en kracht voor onze langdurige zieken, dat ze het mogen dragen. Maar ook dat wij als gemeente naar hen mogen en blijven omzien, om hier zijn. Heer, aan het einde van deze dienst danken we dat we in alle vrijheid hier mochten zijn. Heer, we bidden ook voor de nood in de wereld. Als we de verschrikkelijke beelden zien in Ter Apel. Heer, dan gaat je hart soms tekeer en denkt van, wat moeten we nou doen? Verschrikkelijke oorlogen, droogtes. Heer, de schepping staat in brand. En toch bent u een God van hoop. Heer, en nog meer dan ooit is de boodschap van hoop nodig in deze wereld. En ik bid ook dat wij radicale vrienden mogen zijn voor mensen die niet gelovig zijn. Dat wij de hoop, de autoriteit, de compassie mogen uitdragen van wie u bent, Heer. En ik bid ook dat we vuur in ons mogen hebben. Dat we de radicaliteit mogen voelen. De vrijmoedigheid om dat te doen als we deze week de wereld ingaan. Als we weer gaan studeren, naar school, thuis zijn, werken. Heer, dank u voor dit alles. Niet omdat we dit verdiend hebben, alleen door uw genade. Om Jezus wil. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En we gaan een lied zingen. De collecte is voor de eigen gemeente en de zending, zoals u hebt kunnen zien. En het lied wat we gaan zingen is Johan de Heer, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Te mogen ontvangen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede. Amen. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Na de dienst is volgens mij koffie drinken hier weer. Ja, dank jullie wel voor jullie mooie spel. Klonk goed. En we gaan nog één nummer van jullie genieten. En het slotlied, dat is De Zegen. Opwekking 845.
Yeah. in duizend generaties. Ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters. Mag zijn goedheid jou geven tot in duizend generaties. Ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters. De Heer zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, hij omringt je. Om je heen en om je in je. Hij is bij je, hij is bij je. In de morgen, in de avond, als je weggaat, als je thuis komt, in je tranen, in je kranten, hij is bij je.
Thank you.